Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 45e zondag, afdeling, vraag en antwoord 116. Zondag 45, vraag en antwoord 116. Daar vraagt de onderwijzer, waarom is het gebed de christenen van noden? En die antwoordt daarop, daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover. Schreven wij hierboven van het gebed en overdachten de grond van het gebed, de bedenkingen tegen het gebed, de noodzakelijkheid van het gebed en de belofte aangaande het gebed. Dus de grond van het gebed, de bedenkingen tegen het gebed, de noodzakelijkheid van het gebed en de belofte aangaande het gebed. Verleden week hebben wij met deze vraag en antwoord een aanvang gemaakt en elkander gewezen op de grond van alle waarachtige gebed. Dat wij nu in ons bondshoofd Adam uitgebeden mensen zijn. En nu zijn we alle geworden vloekers van God en van onze naaste. Niemand uitgezonderd. En dat nu wij in het woord des Heren dat onuitsprekelijke geheim lezen. En dat is de grondslag naar het welbehagen God van alle gebed. Als we lezen, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, dat daar nu het rechte gebed gebeden wordt, de rechte strijd geleden wordt, de diepe smart ervaren wordt, dat hij nu alles wat wij hebben laten liggen in ons bondshoofd Adam, op zich genomen heeft. En dat is nu de enige grondslag. Daarom hebben wij ook besloten met te zeggen, laat dan de kinderen maar vragen voor de spijze en voor hun bed. Want als het om ons gebed zou moeten gaan, zou het nooit kunnen. Het beste gebed nog niet. Maar nu staat daar op de achtergrond, in het woord des Heren staat achter dat alles de persoon en het werk van de middelaar Gods en der mensen die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen tot God heeft opgezonden uit de vrede. En we vervolgens gehoord, God heeft het niet nodig. In die zin heeft de Heer het niet van noden van mensen harten of mensen tongen gediend te worden. Maar wij hebben het zo nodig. Daarom stond er geschreven, waarom is het gebed de christenen van noden? Omdat als het goed is, dan zijn die christenen arme mensen. Die kunnen de Heer niets aanbieden. Die kunnen voor de Heren niet bestaan. Die kunnen niet zeggen, ik heb dit of ik heb dat gedaan. Die er hele leven komt eigenlijk in het teken te staan. Heren, wij smeken van u. En Heren, wij bedanken u. Dat is nu de weg van de vrije gunst die openbaar komt in het gebed. Dat het alle roem uitsluit, niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Ook niet uit het werk des gebeds, want dat is toch geen werk in die zin. Het is een nederig verzoek aan die hoge majesteit en een bekendmaking dat wij alles gebrek hebben en vol van nooddruft zijn. Maar dat hij het kan geven en wil. En zegt het geloof en zal. Nu gaan we eens verder om te letten op, in de tweede plaats, op de bedenkingen tegen het gebed. We komen nog even straks op het antwoord terug. U voelt wel aan dat de mens tegen het gebed altijd bedenkingen naar voren heeft gebracht. Ja, en ook christenen, want anders dan zou deze vraag niet gesteld behoeven te worden over de noodzakelijkheid van het gebed als de ademtocht der ziel. Als wij alle zulke oprechte, welmenende bidders waren, dan zou het ons niet nodig zijn om wakker geschud te worden, keer op keer. Dus daar komen we nog even op terug, maar er zijn zoveel bedenkingen. In de eerste plaats deze bedenking, ach. God heeft in zijn eeuwig besluit alles besloten. Als hij besloten heeft dat ik zal bidden, dan zal ik wel bidden. Als hij besloten heeft om mij dit of dat te geven, dan zal hij mij dat wel geven. Of ik bid of niet bid. Daarbij bestaat de grote mogelijkheid, ik noem nu verschillende bezwaren bijeen, omdat het toch om eenzelfde spil draait. Daarbij komt nog de grote mogelijkheid dat wij kans hebben om te bidden tegen de verborgen wil des Heren in. Ik kan vragen om een nieuw hart, maar als de Heere besloten heeft dat ik geen nieuw hart zal krijgen, dan zou ik voor niks vragen. Ik kan vragen of mijn vader beter mag worden van een ernstige ziekte. Maar als de Heere besloten heeft dat hij moet sterven, dan haalt het toch niet uit. Of ik bid of niet. Ach, dat bidden, dat is er wel, maar goed. Het wordt van alle kanten uitgehold door het schepsel. Ook de kinderen beginnen daarom mee. Catechisatie kun je die eerste tendens daarom horen, ja. Een nieuw hart vragen, ja. Maar wat heeft het eigenlijk nou voor zin? Als de Heer besloten heeft om mij geen nieuw hartje te geven, dan krijg ik het nooit. En heeft hij besloten om het me wel te geven? Ach, al heb ik dan heden nog geen zin en geen lust hier of daarin, dan zal de Heer me dat toch wel geven. Bedenkingen tegen het gebed. Laten we eerst deze dingen eens noemen. En deze dingen overdenken. Is dat nou werkelijkheid? Is dat nou reëel om zo te denken? Dacht gij nu werkelijk dat God, zeker God heeft een eeuwig besluit. Maar dat is geen besluit wat zo beperkt is in die zin. Dat een Heer besloten heeft om die of die een nieuw hart of die te laten sterven of zus of zo. Daarmee is Gods besluit niet uitgenoemd. Gods besluit is zo oneindig groot dat het alles omvat. Denkt ge dat omdat God van eeuwigheid besloten heeft dat de God die wij aanbidden dezelfde is als Allah? De God van het noodlot. De ijzeren, starre, onbewogen God. Die daar ver weg in de hemel zit. En die alles aflaat lopend naar een vast schema. Als een wekker die opgewonden is. Daar is niets aan te doen. Zo'n God hebben wij niet, als wij dat soms denken. Ik weet wel dat er in onze kringen vaak zulke soort gedachten zijn. Dat God naar de laagte gehaald wordt en dat van hem een soort kunstmens, een robot gemaakt wordt. Met een soort brein waarin alles opgesloten ligt. En dat komt er dan uit op een gegeven ogenblik. Maar zo is God niet. Dat is inbeelding. God openbaart zich in zijn woord als de levende God die erbij is. Hij heeft wel een eeuwig besluit. Maar dat eeuwige besluit van God, dat omvat dan ook alles. Dat omvat niet alleen het feit of ik een nieuw hart krijg of niet. Maar het besluit van God dat omvat ook, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Ik ben niet nederig, zegt hij. Dat is ook in Gods besluit. Daar kunt u ook niet mee uitspringen om te zeggen, ik kan mezelf niet nederig maken. Want Heere, laat u dat ontdekken dat u niet nederig bent, en anders is het allemaal huichelarij. Dat is allemaal bedrog. Ik ben niet nederig. Dan lijkt dat ook weer nergens op, maar er is dat echt een stopwoord geworden. Maar als het waarachtig waar is, als wij dat beleiden, dat wij nederig zijn, dat we niet nederig zijn, dan is dat ook naar Gods besluit. Opdat we van hem zouden vragen, verootmoediging, de rechte gestalte en alles wat nodig is. Het besluit van God. Het besluit baart, staat er in de eer dat het besluit baart. Man, als er nou een kind geboren wordt, wat zeg je dan? Zeg je dan nou, ja, ik weet wel hoe dat is. Ik heb al meer kinderen gezien. Weten wij dat werkelijk? Of weten wij niets? Dan baart er ook een zeker besluit. Zo wordt Gods eeuwige raad voorgesteld. Een besluit dat baart, waaruit dus tevoorschijn komt. Dan blijf je niet thuis zitten. En, ik weet wel wat er komt, want dat weten wij niet. Dat weten wij niet. Dan zitten we met grote ogen te kijken op onze geliefde vrouw en op het kind. Omdat diep in onze hart eigenlijk de wetenschap leeft. Het is niet altijd goed. Wij zijn niet beter. Wij hebben geen recht. Als de Heere iets zou geven, als er iets geboren zou worden, nadat ik ben, dan zou er een kleine duivel tevoorschijn komen. Daarom kijkt die mens met spanning en hij neemt nauwlettend acht of dat alles er is. Zie eens, daarbij wordt nu Gods besluit vergeleken. Bij iets wat wij niet weten, maar dat geopenbaard wordt. Of we moeten zulke verdoemde interesseloze mensen wezen, dat al ons zware gepraat maar leugen en bedrog is. Dan kunnen we beter zeggen, het interesseert ons niet. Dan moet je niet net doen of wij zoveel problemen, hè? Dan hebben we helemaal geen problemen. Dan bestaan er voor ons geen problemen. Dan leven we als een os voort. Maar als het echt zo is, dan bedoel ik dit te zeggen tot uw onderwijzing. Als er dus werkelijk dingen zijn waar de duivel u in tracht te verstrikken en uw arglistige hart, dan is dat tot onderwijzing. Wij hebben een levende God die nu leeft en regeert, die zijn besluit nu uit gaat werken. En nu uitwerkt. God heeft van eeuwigheid zijn volk lief gehad. Met een eeuwige liefde. Maar het komt in de tijd uit. De tijd komt het openbaar. Komt niet van eeuwigheid openbaar. Toen was het besluiten. Maar het besluit baart in de tijd. Gods eeuwig besluit is dus een levende realiteit en werkelijkheid. Ik zou haast zeggen, als dat niet zo was, dan zou een ziel haast zeggen, nou zo'n God hoef ik niet. Een God die werkelijk ten aanzien van ons diepe rampzalige staat waarin wij ons bevinden, van nature. Een God die hoogstens alles weet en van tevoren gezien heeft. En die het niet alles tezamen overzien en besloten heeft. Dat is toch geen God. Bedenk toch dat het leerstuk van Gods eeuwig besluit. Dat is niet dat wij onze goddeloze harten daarin vast zouden doen bijten en zeggen, oh ja. Maar God doet dat opdat wij vrezen voor zijn aangezicht. Ik weet, zegt de man, dat wat God doet zal in eeuwigheid zijn. Er is niet aan toe te doen en er is niet aan af te doen. Maar, zegt hij, God doet dat opdat we zouden vrezen voor zijn aangezicht. Dat betekent dat we vol verwondering het oog op zouden slaan door die hoge en majesteitelijke God en zeggen, o God, wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? De rest is allemaal van de duivel. Alle andere dogmatieken, alle andere gedachten, die zijn echt van de duivel. Die sleept er ons mee weg als hij de kans krijgt. Voor een zondaar wordt het leerstuk van Gods eeuwig besluit. Dat wordt zulk een uitnemende troost. Ik zou haast zeggen, in dood en in leven. Ja, de gedachte kan wel eens een wedervaren. Dat hij een ogenblik voelt, het is alles goed. Ik ben in Gods handen en ik kom er nooit meer uit. Het zij ten verderf of ten leven. Maar gelukkig, er is een eeuwig groot God, die alles gaat doen tot zijn verheerlijking. Daarom, gemeente, jongeren en oudere mensen, deze bedenkingen tegen het gebed, die gaan niet op. Want zo is de werkelijkheid niet. De werkelijkheid is dat we met een levende God te doen hebben, die ook dat in zijn besluit heeft opgenomen. Wat wil dat zeggen? Die niet alleen het doel waartoe wij zouden geraken, maar ook de middelen in zijn besluit heeft opgenomen. Dat bedoelde ik ermee dat het besluit alles overtreffend is. Dat besluit sluit dus in de levende werkelijkheid van hoe ik op dit ogenblik ben en leef en ga. Dat besluit van God omspant dus in de diepste zin alles. En omdat het nu alles omspant, en omdat het de geopenbaarde wil des Heren is, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En omdat ik niet kan zien wie nu waarlijk christen is of wie het niet is. Maar omdat ik ervan uitga dat gij en ik samen dwaze mensenkinderen zijn die ons altijd onder de band trachten uit te wringen. Daarom spreek ik dus niet alleen voor mensen die het weten, maar de meest weerbarstige jongeling of jonge vrouw die er in ons midden is, of meisje of jongen, moet ik het dus van Gods wegen toeroepen, dat wij een levende God hebben, dat hij de werkelijkheid van het heden besluit, dat zijn geopenbaarde wil is, dat alleen in hem het leven is. Voelt ge, als ge u nu tegengesteld openbaart, en gezegd, ja maar het heeft allemaal nog niks meer zin, ik weet niet meer. Dat het in de eerste plaats zo is dat ge daarmee verraadt, dat ge nog steeds in de gedachte wandelde dat God om uw bidden u een zekere beloning geven zou. Om uw bidden. Dat verraadt gij er in de eerste plaats mee. Dat het voor u dus niet alleen genade is, alleen genade. Maar in de tweede plaats verraadt gij ermee dat gij geen vriend, maar een vijand van het besluit zijt. Waar u achter tracht te verschuilen. Want gij weet zeer wel dat het besluit van God is dat zondaren zouden roepen tot hem. En dat de Heer Jezus gezegd heeft. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die gezegd heeft, zal God geen recht doen. Dat men bidden zal en niet vertragen. En de wetenschap van dat openbare, dat van Gods wil. Dat zou ons moeten doen sidderen van onze verkeerde gedachten. Omdat het ons moet leren dat we gelijken op verworpenen. Die praten altijd zo. Het hele leven lang. Die zijn het roerend eens met het leerstuk van Gods verkiezing. Maar ze geloven nooit dat ze dood zijn in zonde en in misdaad. Geloven ze nooit. Want het is slechts een bedekking om hun schande mee te bedekken. In plaats dat ze zouden zinken voor God. Wil mij genadig bewijzen om uw lieve zoon. In plaats daarvan blijft men redeneren. Totdat men in de hel ligt. Dan is alles voorbij. Dan ga je. Want we gaan met Gods besluit net zo verloren. Als dat heel die voorwerpelijke godsdienst met een algemeen aanbod van genade verloren gaat hoor. Net zo goed. Het is wel hard, maar dat is de werkelijkheid. Daarom, kinderen, bedenk ze. Ik kan er bij mezelf en ik kan er bij u geen gebedje ingieten. Dat weet ik wel. Dat kan ik niet. Maar ik zeg u, o, al zoudt ge van schaamte en schande meerdere malen opstaan van uw gebed, omdat gij walgde van uw eigen gebed. En nochtans zeg ik u, smijt het niet aan de kant, maar smijt u zelf aan de kant. Gooi u zelf aan de kant, maar niet het gebed. Predik het oordeel over uzelf, maar neem niet de vrijheid voor het vlees om te zeggen, ach, als God besloten heeft, want dan gaan wij mee ten onder in ons leven. Want dat zou God zeggen, eenmaal in de dag der dagen, als we voor zijn troon zullen staan. Heren, zullen ze zeggen, we hebben op uw straten geprofeteerd. Misschien brood gegeten in uw tegenwoordigheid. Nog wonderen gedaan. En als dan zal hij openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. De Heere kende ze niet als armen. De Heere kende ze niet zo stilletjes daar in een hoek, hier of daar. Ach Heere, geeft u me alstublieft een nieuw hart. Helemaal niet. En of dat je dan een verkeerde leer gepredikt hebt, voorwerpelijk, of je hebt een hele zware leer gepredikt, maar dat maakt allemaal niks uit. Want het koninkrijk Gods is gelegen in kracht en niet in woorden. Daarom zet die bedenkingen rustig terzijde. En zeg tegen de duivel als u influistert, alles wat er besloten is, dat gebeurt toch. Dus, ik zou juist zeggen, dus, vraag alles aan de Heer. Juist omdat het besloten is. Maar de duivel is zo slim, die heeft het omgedraaid. Die zegt, ja, mijn zus en zo, dat helpt dan toch allemaal niet. En Gods besluit kan behelpen dat het net allemaal wel helpt. Want het gebed des rechtvaardigen vermag veel. Dat gebed zou nooit iets uitgehaald hebben. Maar daarom is de Heer Jezus gekomen en hij heeft gebeden, geleden en gestreden. Opdat dat in onszelf aangemerkt waardeloze, prullerige gebed vol zonde en tekort en ongerechtigheid in Christus door de Vader gehoord en verhoord zou worden. Dan moet je maar uitkijken. En niet te gauw zeggen dit of dat. Want Gods besluit gaat daar ook over. Zeker wel. Want de Heer heeft ook eens een besluit opgenomen, kinderen. Dat wij erom zouden vragen. Dat zijn uitverkorenen erom zouden vragen. En als je er dan niet om vraagt, dan lijk je op een verworpeling. Dan zou dat alleen u aansporen om te zeggen tegen die grote en eeuwige God, Heer, ach, ik ben zo ongelukkig en zo koud en zo biddeloos. Ik ben een groot beest. Ja, dan ga ik haast al denken. Ik geloof dat je ook erbij hoort, bij dat volk van ellendigen. Zeg dat tegen de Heer. De Heer hoort u niet, zegt gij. Dat zegt de duivel. Dat zegt de Heer niet. Maar als de Heer zijs iemand iets goeds wil geven, dan laat hij vaak heel lang wachten. Heel lang. Het kan wel eens lang duren dat het ons toevertrouwd is. Omdat we toch maar zitten te versnipperen en ermee te spelen. Daar moet je allemaal eens om denken. Dus er is een eeuwig besluit, maar dat neemt het gebed niet weg. Dat is de ademtocht der ziel. Dat gebed is in Gods besluit ingevlochten. God heeft besloten dat zijn volk langs die weg zou ademhalen. God heeft besloten dat onbekeerde mensen in een ogenblik zouden vragen naar de Heer, of als ze er onderwezen in zijn, in hun kinderjaren al reeds zouden beginnen te vragen, Heere, geef me een nieuw hartje om Jezus wil amen. Daarin zit niets verdienstelijks, maar dat is nou Gods besluit om er op zijn tijd een traan bij te geven en innerlijke smart. Of een innerlijke droefheid. Dat is Gods weg. Heus de Heere weet het wel dat het allemaal niks helpt in die zin. Maar dat is nou Gods besluit. Dat het om zijn lieve zoons willen wel zou helpen. Dat hij zou helpen. En daarom, ik weet het niet hoe het met u is. Ik heb meerdere malen scherp eenzijdig die kant belicht. Dat al ons bidden en alles wat we daar stellen, met het oog op de zaligheid, ons geen stap dichterbij brengt. Maar dat zei ik nooit met de bedoeling dat wij in onze goddeloosheid zouden zeggen, oh, vooruit maar. Maar opdat we zouden vrezen voor Gods aangezicht. En daarom mag ik u ook nu de andere zijde lichten. Belichten. Die klem, die hoek waarin de Heilige Geest bezig is om ons in te drijven, waar we niet meer uit kunnen komen. God heeft besloten om langs zulke weg genade te verheerlijken. En dan zeggen de in zichzelf onbekeerden niet, ja, maar voor mij is het geen ademtocht van de ziel. Want dan zeg ik u, de bekeerde is menigmaal in zijn leven zo ongelukkig dat hij nog geen halve duit voor heel zijn bidden geeft. Daar heeft er ook geen cent voor. Maar toch. Als de Bijbel op de schoorsteen blijft liggen. Als het 's avonds is, nou wel trust hoor. Dan gaat er van binnen iets knagen. Dan gaat er iets knagen van binnen. Als we nog enigermate leven onder de beademing van Gods geest. Ja. Dan kun je overheen leven dat alles dichtgeschroeid is als een brandijzer. Maar daar waarschuwt God in zijn woord tegen. Dat oordeel der verharding. Maar ik zou heden, zoals wij hier bij elkaar zitten, zou ik u allemaal wel tot getuigen willen roepen. Is het in uw zielen zo? Hebt gij waarachtig, jongeling, jonge dochter, man of vrouw, hebt gij daar vrede mee? Al is het dan in uw ogen maar een formuliergebedje of het stamelen van een paar klanken, hebt u er vrede mee? Ik zeg u, dat kan nooit. Want waar het woord van God gekomen is, daar is een angel in ons hart ingegaan die laat ons niet makkelijk meer los. Helpt meer als een huisbezoekje menigmaal. Deze angel die ik u noem. Dat helpt vaak meer. Die trekt toch, hè? En dan mag je eigenwijs laten maken door psychologen dat het kracht van de opvoeding is. Dan zeg je naar de hel met je opvoeding. Want dat zijn ook allemaal bedriegers en oplichters. En een vroom mens die kan tegen je zeggen, ja maar. Dan zeg je, man nou alsjeblieft, neem nergens wat mee te maken. Nee, de Heere heeft het gezegd dat het ons van nood is. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uit helpen. Dat geldt niet alleen voor de dag der benauwdheid. Maar dat wil zeggen dat alle dagen benauwd zijn. Dat ons ganse leven staat in het teken van de strijd. Die gevoerd wordt door de vorst der duisternis. Vaak zie ik het in de harten van jonge mensen. Kun je het zo voelen. Die satanische strijd. Tussen wat God zegt en de duivel. En er wordt getrokken, gescheurd. En soms houdt de zondaar zijn hart vast. Dan denkt hij, oh waar zal het alles nog belanden. Maar dan heeft hij het gebed zo van nodig. Heere, houd ze toch alstublieft vast. Ik kan ze niet volgen. Ik kan mijn kinderen niet volgen. Als ze straks ver weg zijn in dienst. Ik weet niet of dat ze in de kroeg zitten. Of dat ze zich vergapen aan allerlei filmen. Ik weet het niet. Maar aan dat machtige wapen van het gebed, Heer, uw ogen doorlopen de ganse aarde. U bent er toch. Als onze armen tekort schieten. Ja, je denkt misschien dat het niet helpt. Maar dat zal de eeuwigheid en de tijd nog openbaren. Wat God doet, dien die op hem wacht. Wat vader zal zijn zoon een schorpioen of een steen geven. Als hij hem bidt om een brood of om een ei. Dat gaat ver. Nu dan deze bedenkingen geliefde. Laat ze vrijelijk varen. Als het waarlijk problemen voor u zijn. Ik zou haast zeggen het klinkt oneerbiedig. Lach uzelf er dan eens een keer hartelijk uit. En zeg tegen jezelf oude dwaas die je er bent of jonge dwaas. Denk je nou werkelijk dat je er iets van verstaat? Nee, Heer, ik blijf zitten waar ik zit. Onbekeerd in je waarneming, dan blijf je onbekeerd. Dan blijf je onbekeerd, dan blijf je daar maar gerust zitten. Je hoeft helemaal niks te doen. Maar ik bezweer u, gij zult het de levende God zeggen, dat gij zo'n ellendeling zijt. En wacht op het einde van het Heere wegen. Wacht erop. Ik zeg het u. Want niet omdat ik heimelijk toch de grond ga leggen in dat uw gebed. Nee. Maar omdat ik weet dat dat Gods besluit is. Om alzo een rechte lijn te trekken. Door zijn Jacob. Door zijn kerk heen. En door ons huisgezin heen. En dat wij of den Heren zullen vrezen. En het zal ons wel gaan. Of wij zullen hem verachten en bespotten. En het zal ons kwalijk gaan. Wij kennen niet dat gezapige gedoe hoor. Kan het wel begrijpen jongen. Kan het wel begrijpen meisje. Ja want als ik zelf niet dit of dat. Dan had ik er ook nooit dit. Hè. Nee ik begrijp dat niet. Wij begrijpen dat niet. Wij begrijpen alleen dat Adam vervloekt slecht is. Want in het diepst van zijn hart. En dat God alleen recht is. En alle recht heeft. En dat hij eeuwig leeft. Nu. Laat die bedenkingen varen. Nog één bedenking wil ik noemen. En dat kan het in het hart van een mensenkind zeer benauwd maken. Bij aanvang, maar ook bij voortgang. Het gebed dat niet verhoord wordt. Het onverhoorde gebed. Dat je in je leven dingen van den Heere kunt begeren. Op natuurlijk en op geestelijk terrein. Waar je echt in de waarneming van je hart om gevraagd hebt aan den Heere. Hij krijgt het niet. Het tegenovergestelde veel eer. Het kan een natuurlijke leven zo zijn. Je kunt vragen aan de Heer om goed werk. Hij krijgt slecht werk. Je kan aan de Heer vragen dat je kinderen gezond ter wereld mogen komen. En ze komen niet gezond ter wereld. Je kan vragen aan de Heeren om een goede vrouw. En dat soms tegenvalt. En allerlei dingen, honderden dingen die je zo kunt noemen waar een mens om kan vragen op natuurlijk gebied. Hij krijgt het niet. Nou ja, zegt een vrouw mens, maar dat is het voornaamste niet. Het voornaamste is maar het geestelijk. Ja, dat moeten wij nodig zeggen van die doortrokken aardse vleeselijke mensen. We denken erop in dat het een eeuwig wonder is als we daar mogen zijn. Dat we geestelijk zijn. Want we zijn vleeselijk. We doen maar net alsof. Maar we zijn zo hoog geestelijk niet. Zo hoog geestelijk niet. Als we de Heer niet kunnen vinden om ons contactsleuteltje terug te krijgen of wat ook. Of ik noem maar een eenvoudig iets. Nou, dan zijn we zo geestelijk niet. Vleeselijk zijn we, verkocht onder de zon. Maar daarom kan het wel eens knagen. En de vast der duisternis kan dat nu aanwenden. En die zegt, nou, wat helpt het nou? Wat helpt het, kinderen, dat je om een nieuw hart vraagt van de Heer? Misschien zit je altijd in de kerk dat je denkt, hè, ik zou wel graag willen luisteren, maar ik kan niet luisteren. Ik zou wel willen horen. Jazeker wel, maar ik kan niet horen. Vliegen gewoon langs me heen, het vliegt over me heen. En dan vraag ik wat, ach Heere, wilt u me eens oren geven dat ik mag horen? Maar er gebeurt me niks. Een ander die zit te kampen met slaap. En die heeft wel eens aan de Heere gezegd, ach Heere, maak me wakker. Een vrouw mens die zegt natuurlijk gelijk, oh dat bestaat niet, dat bestaat niet. De werkelijk belang is bij, ja maar wij zijn niet zulke belanghebbende mensen. Oh, we spelen altijd te groot en te hoog en we spreken te hoog. Laat maar heel gewoon doen. We zijn van die nare, akelige mensen. De Heer mag daar of daarvan verlost worden. Nee, er gebeurt schijnbaar niks. Ach, dan kan de duivel ook dat gebruiken als een strik in het leven van een mensenkind om eraan op te hangen. Om het mee te wurgen en zeggen, wat baat het nu? Wat baat het nu dat je God zoekt? Dat je hem vraagt. Het helpt toch allemaal niets. God is in de hemel. Dat zei ze in de dagen van de profeten ook. De Heer ziet het niet. De Heer bemoeit zich er niet mee. Of we goed doen of kwaad is voor God allemaal hetzelfde. Hij kijkt er niet meer naar om. O, denk eens mensen. Kinderen, denk er toch eens aan. Wat hebben wij nou als wij nu zelf kleine kinderen hebben. Ja, je denkt, ik ben geen klein kind, ik ben een groot mens. Ja, maar nou eens met een geestelijke maat gemeten, dan zijn we nog veel minder dan kleine kinderen. Die hebben nog wat verstand, maar wij, geestelijk hebben we helemaal geen verstand. Maar dan moet je eens indenken, je staat er verbaasd van zo'n klein kind als eenmaal actief gaat worden, die handjes grijpen dit, grijpen dat. Of dat een mes is, of een vork, of een lepel, of een boterham, dat doet allemaal niks te zaken. Ik heb wel meegemaakt dat ik een handvol kralen eruit haalde uit zijn mondje. Dus zo, dan geef je eigen nog de schuld. Stommeling dat je daar niet op let. Of een haarspeld. Of iets dergelijks. En dan erbij, wat kan een kind als het ware dwingen om iets te hebben? Ik moet dat hebben. Het klinkt u nu kinderachtig in uw oren dat gezegd. Ja, maar zo moet je het niet vergelijken. Maar dat komt dan omdat wij nog niet werkelijk voor God zijn, onvernuftig en dwaas. Zo komt het. Want het is in werkelijkheid wel zo. En wat doe je dan? Wat is nou liefde? Liefde is dat je schrikt en dat je die mond van dat kind open doet en je haalt alles eruit. Doet misschien wel eens een beetje pijn. Gebeurt, het is wel gebeurd dat een vader zijn kind dat stikte, zelf met een mes het keeltje opensneed. Om de luchtpijp een gaatje in te maken, om het leven te redden. Zeg, hoe is het toch mogelijk? Dat is nou natuurlijk. Maar ook dat dwingende kind gebeurt niet. Dat kan niet. Nou moet je eens nadenken daarover, hè. Nou is God in de hemel. En wij zijn op de aarde. Wat willen we toch allemaal hebben? Ja, we zeggen met de smoesie, nou ik wil zoveel niet hebben. Als ik maar een nieuw hart heb, dan is het mij genoeg. Dan is het mij genoeg, dat zeggen we. Maar wat willen we toch allemaal hebben? We hebben een hele lijst, de ene avond, dan doen we dit en de andere avond, dat erbij. We willen van alles hebben. Van alle nood willen we bevrijd worden. Alle tegenspoed begeren we niet. De ondertoon van alles, Heer, maak het allemaal zo, dat ik altijd blij ben en gelukkig ben. En dat ik weet dat ik bekeerd ben en dat ik een hoop heb op het eeuwige leven. Ja, zo. Dat is de ondertoon van ons gebed. Maar kinderen, mensen, denk nu eens in. Nou weet God dat wij van die vervloekte boze zondaren zijn. Erger als de kinderen. Die doen dat geheel onbewust, die weet. Maar wij weten het vaak wel uit het woord. Dat de zot de weelde niet wel staat. Dat weten wij wel. En de vermaningen van de apostel Jacobus, die weten wij wel. Daarom is het voor ons nog veel erger als zo'n kind. Nou, als de Heer nou weet, moet je goed begrijpen, dat we met al die weldaden ten verderven gaan. Als er nu in de Bijbel staat, toen Jezus erin vet werd, sloeg hij achteruit. Hun hart vergat de opperheer. De dierbare heiland, die wel eer hen redde van de Egyptenaren. Ja, zeg gij, maar de Heer, die heeft dat toch ook niet nodig, want die kan ons toch ook in voorspoed wel zo en zo maken. Ja, dat gaat er niet om wat de Heer kan. Het gaat erom wat de Heer wil en wat hij doet. Hoe het met ons is en wat de Heer doet. Nou, als nou die bekering en dat nieuwe hart nou het mes is zou zijn, waar wij onszelf mee van het leven zouden beroven, dan krijg je nooit geen nieuw hart. Dan word je nooit bekeerd. Als je daarmee naar de hel zou gaan, dan zegt de Heer, nee jongen, meisje, zou het wel graag willen dat je nou eens zou zeggen, nou ik ben bekeerd en nou ben ik ook zo gelukkig als dat volk. O, er is geen vuiltje meer aan de lucht, geen krimp meer, nergens meer. Zou het wel graag willen. Maar als de Heer nou eens zou zeggen, ja, maar dan ga je naar de hel. Want dan word je straks ook zo'n bekeerd mens, zo'n doorgeleid mens. Dan word je een gerechtvaardigd mens, totdat alles voorbij is. Ik weet het, de tegenspoed doet het niet. En de voorspoed doet het ook niet. Maar de Heere zegt, een innerlijk zoon die ik lief heb, die kastijd ik. Een bastaard is zonder kastijd. Ben je soms in een keer je hele arm kwijt? Of je voet? Je weet het maar niet. Oh, op allerlei mogelijke manieren. Maar de Heer die weet het. O, wees dan voorzichtig om dit aan te voeren in uw bedenkingen tegen het gebed. Zou God niet weten wat goed is? Als het nou zijn wil is tot mijn zaligheid dat ik arm zal zijn. Tot aan mijn laatste snik toe. Zal ik dan ooit rijk worden? Als het zijn wil is dat ik hinkende zal zijn, tot aan de dag van mijn dood, zal ik ooit wandelen op twee benen? Als het nu zijn goddelijke wijsheid is, opdat wij zouden zeggen, het is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest, totdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoogvaardij gevreesd, ai, doe mij steeds uw wil als heilig eer. Als dat nou de bedoeling is. Wat is nou 80 jaar tegen een eeuwigheid? Wat is dat nou? Nou, dan ben je toch wel aan de top. Ik geloof niet dat de meesten van ons zullen halen. Ik zelf ook niet hoor. Want dat zijn toch maar enkele die zo oud mogen worden. Maar als we nou zo oud al 100 jaar, doet er 20 bij. Wat zegt dat nou? Wat zegt dat nou eigenlijk? Ja, het zegt ons zoveel omdat wij zo vleeselijk zijn. Maar laten we dat dan voor God bekennen. En het niet uit gaan spelen tegen God en tegen zijn dienaren. om altijd daarin maar te volharden. Ja, maar er is toch niks te veranderen, niks te gebeurt, niks. We hebben niks, we krijgen niks en ach, je merkt er niks van dat God leeft. Dat is juist de grote verzoeking die over de hele wereld komen zal. Waardoor de hele wereld in het oordeel der verharding zal wegzinken. Maar dat het bij u niet zal geschieden. Daarom wordt het u toegeroepen. Ach, de duivel maakt het u wijs. God hoort expres niet omdat hij zo goed hoort. God verhoort niet omdat hij op zo'n goddelijke wijze verhoort. God doet het op een goddelijke wijze. Hij doet het zo dat het eenmaal zal juichen tot zijn eer. Ik heb al iets gezegd, dat hoef je nou niet te zeggen, dat moet ik nou ook hebben. Maar ik heb dat ook al eens gehad. Dat ik alles maar bad, er gebeurde niks. Om bekeerd te worden, om een nieuw hart. En het resultaat van alles was, dat ze van binnen bij me zeiden, och, zie je nou dat het allemaal leugens zijn. Nou ja, leugens, maar het is één grote inbeelding. Als jij Rooms was geweest, of je was een moment daar geweest, nou dan zou je ook gebid hebben. Maar het heeft niks te maken in die zin met de werkelijkheid. Zo strikt. En oma bracht dan toch een nare, akelige, ellendige gestalte mee. Dat we zo ver komen. Van binnen, ja, want de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En zo was ik aan het redeneren. Op een gegeven moment mocht ik tegen de Heere zeggen. Ik zeg, Heere, als u er niet zou zijn, als het allemaal maar inbeelding is. Oh, mijn dwaasheid. Oh, laat me dat poosje nog leven onder uw woord. Dat ik me niet eronder uittrek. Ach, zo verraden wij nou in ons leven. Dat we met ons ongeloof toch nog in God geloven. Want dan zeggen we nog, Heer, laat me dan, houdt u me er nog maar onder vast. Dan spreekt hij zijn eigen tegen. Zo'n dwaas schepsel is nu een mens. Hij kan net met alles afgerekend hebben dat hij het grootste bewijs levert van het onwrikbare geloof dat God er is. Ach, daarom, wie ook zijt, kinder. En ook vooral in deze droeve tijden waarin we leven, nu het inderdaad gezien wordt dat het oordeel der verharding zo uitgaat over alles en de Heer zich meer en meer terugtrekt. Laat ook dat u niet afhouden van de noodzakelijkheid van het gebed. Want gewisselijk, hij leeft. En hij zal niet om uw gebed zal hij iets doen, maar hij zal zijn besluit openbaren. En dat besluit dat hield het in, dat gij tegen alles in nochtans zou buigen naar zijn paleis, zo ellendig, zo zwart, zo blind, zo dwaas als ge zijt. Dat is de genade van het gebed. Ach, ook bij de voortgang, hè, kunnen er zoveel bedenkingen zijn in zaken het gebed. Heren, u hebt in de verledene dagen gesproken. Ik vertel niet veel verhaaltjes, daarom moet het me niet kwalijk nemen, maar ik weet nog goed dat ik een keer zo verschrikkelijk aan het zeuren was. Mijn handen stonden te wassen, ik zat te eten, heren dit. Ach, u hebt toch in verledene dagen betoond, laat u me er nog eens iets van zien. Van die blijdschap die er is en die ruimte en die eeuwige volheid in uw lieve zoon. En maar door. En op een gegeven ogenblik was het net of dat de Heer me bij mijn schouw pakte. En op bestraffende, hoewel liefelijke, maar vermanende toon tot me zeide. En gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht. Eenduizend duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Het was gelijk afgelopen met het gevraag. Heere, gij zijt goed. Geen andere weg dan de weg die u hebt uitgedacht. Door uw woord en door uw geest. Uw volk heeft op uw woord gehoopt, omdat uw toezeggingen hun levend gemaakt hebben. De noodzakelijkheid in de derde plaats. Er kunnen nog vele bedenkingen zijn, maar die laten we verder rusten. De noodzakelijkheid van het gebed. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Wat betekent dat? Wel, dat betekent eigenlijk dit. Ben je nou een bedelaar? Ben je nou werkelijk arm? Die bedelaar, nou ja, vorderen. Maar dat woordje vorderen moet je op die zin, in die zin verstaan. Hè? Die bedelaar is zo arm. Die schaamt zijn eigen niet. En als hij zich schaamt, dan weerhoudt hem dat toch niet. Als hij werkelijk, werkelijk bedelaar is, om zijn handen uit te steken. En om te vragen. Een aalmoes. Dat nou is geestelijk. Dankbaarheid. Het is toch verschrikkelijk. Als er een volheid van genade. Als er zo'n lieve borg en middelaar en een koning is. En we doen net alsof wij het allemaal hebben. Of dat we zo rijk zijn. Of dat we zo bekeerd zijn. En of dat we zo gerechtvaardigd zijn. Dat is toch wat. Dat vordert de Heere niet. De Heere vordert nu dat het stuk der dankbaarheid daaruit bestaat, bij de voortgang, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Dat vordert de Heere. De Heere vordert het gebed als het voornaamste stuk der dankbaarheid in die zin niet doen, niet werken, maar bekennen. In vragen dat hij het alleen geven kan, dat hij alles heeft. In dankzegging dat hij het alleen gegeven heeft en dat hij het waardig is. Anders kom je in het verbroken verbonden werken terecht. Dan kom je terecht, ja, je moet er maar veel om bidden, dan zou je het wel krijgen. Maar zo bidden, een bedelaar. Kinderen, bedelaars zijn, daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Dat God het nou niet liever hoort, dan dat we tegen hem vertellen hoe het is. Hoe arm, hoe ongelukkig, hoe blind, hoe naakt we zijn. Dat we geen centje op zak hebben. Hoe liever hoort God dat, dan het geroep der zotten. Want daar zegt de Heere tegen, hebt gij niets? Ik heb alles. Ik heb mijn lieve zoon. Ik heb een volmaakte en volkomen gerechtigheid aangebracht. En als de Heere nou zijn beurs ontsluit, dan gaat daarop wel de dank erkentenis. Ik zal uw naam verheffen. Wat God vordert God van u? O dit. Dat ge op heden zou bekennen. In het stuk der dankbaarheid van het gebed. Heere. Wat ben ik toch een ellendige bidder. Bestaat er een volmaakt gebed onzerzijds? Nee. Het is altijd doortrokken van het menselijk. Altijd komt daar nog vlees en wereld en zonde bij. Ai, help ons dan en maak ons vrij. Dat is de arm. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Welk God van ons vader. De Heere wil zeggen, nou moet je niet net doen of dat je wat hebt. Nou moet je niet net doen, kijk eens een medaille hier en een medaille daar. Je moet niet zo gering over mij denken, oh mensen. Want dat kan ik je vertellen wat de Heere dit gedaan heeft. Nee. En als ik dit niet had en als ik dat niet had. Nee. Maar wat vordert God nu? God vordert dat die arme zondaar eerlijk zal bekennen. Het was en het is enkel genade. Ik heb niets. Ik ben zo arm en zo blind. Maar het is allemaal van de Heere. De Heere vordert zijn eigen werk terug. Al wat gij verocht zal toch juichen tot zijn ere. Zie je, de Heere wil een stuk de dankbaarheid niet dat wij goddeloze dieven worden. En als opgepronkte, doorgeleide mensen die zo zachtjes aan is meegaan tellen in het godsdienstige leven. En waar iedereen naar luistert, dat we daarmee van bewaard en van verschoond worden. Dat wil de Heere. Maar dat we arme ellendigen blijven, die met de apostel Paulus zeggen, nedergeworpen, doch niet daarin verlaten. Ja, zulke armen, dat is nou zo noodzakelijk voor ons. Dat vraagt de Heere zijn eigen werk. Dan wordt het gebed troostrijk. Dan bestaat het uit geen ijdel verhaal van woorden. Een glimlach, een zucht, een traan en een blijdschap. Och, alles is uwe Heere God. Dat is de groot. Vandaag nog. Ja, maar morgen, hoe zal het dan zijn? Ik weet zeker dat de duivel op het ogenblik zegt, nou, morgen lig je misschien wel in de hel. En morgen zal wel dit of dat voor de deur staan. Daar weet die duivel ook niks van. Maar heden, heden als de Heer het hoofd verlicht, wat is ons zo nodig? Ook in de blijdschap die de Heer geeft, want hij geeft blijdschap en vreugde, dien die goed is voor zijn aangezicht. Wie zou zich meer daartoe haasten, zegt Salomo, dan ikzelf? Hoef je echt niet om te zitten kniezen. De weldadigheid en trouw. Maar wat een voorrecht als die zijn ogenblik. Ja, als je op je orgeltje zit te spelen. Of als je ergens naar luistert. Of als je iets mag doen, of wat ook. Dat je opeens zegt, Heere, wat ben je toch goed voor ons. Als je veel liefde mag ontvangen van je vrouw. Heere, wat ben je goed? Dat heb ik toch niet verdiend. Maar boven alles, als dat uit de ziel omhoog mag reizen, bij alles wat de Heere geeft, gode zij dank voor die onuitsprekelijke gave van zijn enige liefde. Dat is noodzakelijk. Dat wil zeggen, de nood, die maakt het nodig. Het is nodig. Wij hebben dat nodig. De Heere heeft ons niet nodig, maar wij hebben het zo nodig, omdat wij niets hebben en omdat wij verwaande zondaren zijn. Onvernuftig beest, zegt Asa. Dat was ik. Hij had die godsregering overdacht en het was een stuk dat in zijn oog hem moeilijk viel, hem veel te hoog. Maar hij werd een onvernuftig beest voor de Heere. Toen zei hij, het is allemaal goed. Toen was hij weer een arm en ellendige, die er ogenblik ook bezwijken kon. Maar dan zult gij zijn. Dat hoef ik niet te zijn, de rotsteen. De rotsteen mijn heil en mijn deel in eeuwigheid. Ik hoef niet zo rots te wezen. Maar het woord en de belijdenis, ja, God zelf, dat is de rotsteen. Waarop hij zwakkelingen en ellendigen heerlijk verankert in dat enige werk. Dat is genade. Noodzakelijk, als je geen adem kan halen, dan ga je dood. Dan ga je sterven. Nou zegt de Heer, als je nou geen adem kan zou kunnen halen, daarom is het zo noodzakelijk. Daarom vorder ik dat van jullie. Dan zou je gaan sterven. Want dan adem je alleen maar die bewalmde lucht in. Van die eigen ik-verheerlijking. Van die prachtige godsdienst die zo mooi kloppend is. Van die eerbetoning van Jan Rappes en Maat, die van ons toch zo, oh, die, de, ja dan. Dan ademen die lucht in. Maar een zondaar, zegt de Heer, daar vorder ik alles van terug. Alles. Geef maar hier. Het is allemaal voor mij. En alles is uwe. Gij zijt van Christus en Christus is God. Geef maar hier. Wat God werkt, keert tot hem weder. Wat hij geeft, dat zal hem alleen verheerlijken. Nu dan, daar is geen werken bij. Daar is geen gewring bij. Daar is helemaal niets bij. Daar is alleen genade bij. Van de Heer Jezus Christus. Goed, we kunnen er niet te lang, want we gaan zo naar huis. Over een paar minuten, we slaan de tussenzang over. En dat hij zijn genade en heilige geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. De belofte van het gebed. De Heer belooft nog iets ook. Ik zal er u uithelpen. Bid en gij zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Klopt, en u zal opengedaan worden. Het spel tussen te krijgen is een grotere en dierbare belofte. Maar gezegd misschien toch in uw hart, nou dat lijkt me toch wel een klein beetje, dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem het hartelijke zuchten. Zonder ophouden daarom bidden en danken. Waar haalt Adam dat nou toch vandaan? Wat is er nou eerst, de Heilige Geest of het gebed? Wat is er nou eerst? Geeft de Heere zijn geest nou omdat wij er hem hartelijk om bidden? Of gaan wij er hartelijk om bidden en danken omdat hij zijn geest gegeven heeft? Dat zijn de vragen die hier eigenlijk uit oprijst. Dan moet je het goed verstaan. Nou is het aan Gods zijde zo. Aan Gods zijde is het zo. Dat hij is in alles de eerste. De geest is er voor het gebed. De Heilige Geest is er voor het gebed. De genade is er van het gebed. Anders is er geen gebed. Hoe zullen ze hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven die hem met hartelijke zucht. Ja, wat wil dat nou zeggen? Oh, dat is een geheim. Maar het is niet zo moeilijk als dat het lijkt. Dat wil dit zeggen. Die nou de Heilige Geest krijgt, die gaat zonder de Heilige Geest over de aarde als een bedorven, ellendig vat. Dat wil het zeggen. Wil dit zeggen? Dat nou diegene die de Heilige Geest, die hem met hartelijke zuchten en bidden, daarom vragen, dat zijn geen mensen vervuld met de Heilige Geest. Maar dat zijn mensen die zeggen, uw woord kan mij ofschoon ik alles mis, door haar glans en hart en zinnen strelen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn baan ten leidsman strekken. Zie je dat? Je hebt mensen die weten precies wanneer het echt is ook. De kinderen ook zeggen, ik bid niet echt. Hoe weet je dat? Al zit er nou 99% gewoonte, vorm en sleur bij. Wie zal zeggen? Want het is vrije gunst en goedheid en genade dat de Heilige Geest er ook al een woord tussendoor heen doet, door uw gebed. Wie kan dat zeggen? Kijk, dan zeg je toch niet, ik heb de Heilige Geest. Maar dan zeg je, ach, geef mij uw Heilige Geest, Heer. Het heeft de Heer beloofd. Die mij aanroept in de nood, vind mijn gunst oneindig groot. Roep me aan, ik zal u eruit helpen. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Bid en gij zult ontvangen. De Heer trekt het in de werkelijkheid van het heden. Om van ons niet te maken godsdienstige kwezelaars die de eigen maar bezighouden met dit en met dat. Maar de Heer zegt, nee, waarachtig. Heb je de Heilige Geest? Heb je nou? Waar zit je nou? Zit je op een toren? Ben je bekeerd? Ben je dit en ben je dat? Of ben je werkelijk een misser? Ben je werkelijk een arme dwaas die zegt, man, ik kan niets geen naam geven. Het is met mij nog veel erger dan met de wereld. Die hebt misschien nog wel eens wat, maar met mij is zo laag, zo uitgeschud, zo ellendig. Dan ben je precies op zijn plaats. Dan zult je ook bij ogenblikken wel hartelijk vragen. Zonder ophouden staat er. Bij ogenblikken zonder ophouden. Daarom bidden en daarvoor danken. Bid de mens dan zonder ophouden. Als de apostel nu zegt, bid zonder ophouden, dan zegt hij dat toch niet omdat wij altijd bidden en niet vertragen. We kunnen toch niet zeggen dat de mens altijd bidt, ja toch wel, dag en nacht. Van ogenblik tot ogenblik, maar dat weet hij zelf niet. Dat doet de Heer Jezus, dat doet de Geest, bewust of onbewust, maar God zegt het. Ik zal recht doen, mijn uitverkoren die dag en nacht tot hem roept. Het is een gedurig werk des Geestes. Maar onthoud erbij, als het over hem gaat, dan zegt hij, och, dan zou geen schaam mij het aangezicht bedekken, als ik steeds opmerkend wagen weet, hoe uw liefde geboden opwekken om u aan te roepen in de nood. In de waarneming der ziel is dat iets zonder God wel kan. In de verfoeiing van zichzelf zegt hij, o Heer, een hors kent zijn bezitter en een ezel de kribbe des Heer. maar ik weet niet u te vinden. Nou, als je nou zo'n ongelukkige bent, dan wordt het tijd, zou ik zeggen, om dankbaar te worden. Dankbaar te worden voor die lieve zoon. En voor die lieve heilige geest, die hij verworven heeft. En die aan de rechterhand des vaders, maar ook die als een onderpand in hun harten gaan bidden tot de levende God. Daarom zegt de Heer Jezus dat wij nooit zullen vertragen. En wil zijn heilige geest dat we alles van onszelf zouden verachten en op ene hoop werpen. Nooit gebeden, nooit geroepen. En dat we daarmee nu in die bekentenis God zouden eren. En dat dat het nu is wat hij van ons vordert. Dat stuk der dankbaarheid. Opdat die roemt. Dan ook waarachtig zou leren. Als een naakte en ontblote. U Heer Jezus. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Dan gaat het de goede wijs. Totdat de dood zijn ogen sluit, dan is hij er vanaf, van al dat ellendige bedenken van beneden. En dan zal hij God eeuwig prijzen. Zalig zijt gij, als wij hier in beginsel dat aan de Heere mogen geven, die vordering. Ik ellendige, wees mij genadig. Amen.